Goedemorgen. Ja, ik ben een beetje onduidelijk in het spreken. Ja. Checken. Zakken rollen, hè? Zakken rollen, hè?
Ja.
Even checken. Genoeg check.
Ik hoop het.
Ja, goed zo. Ja, een half goedemorgen. Nou, een hele goedemorgen allemaal. Goed u te zien. Ik ben al een beetje ingelicht over de mogelijkheid dat er niet zoveel mensen zouden kunnen komen. Nou, mijn absolute minimum is 3. Dus jullie zijn 5 keer meer dan 5 keer zo goed, hé, geweldig! Ja, dat is niet in Nederland gebeurd hoor. Toen werd toen voor het eerst op de hoogvlakte van de Bate, de stam in Congo. En er was een dienst met 3 mensen. Nogal oude mensen, bijna net zo oud als ik nu ben. Dus stokoud. Wij gaan een paar versen uit Gods woord lezen. En u ziet het weer, het is basic. Ik hou van basic, want het moet telkens warm gehouden worden, aangevuurd worden door Gods geest. We gaan een paar versen lezen uit, dat ziet u wel, wat staat er, ja, de hele bekende tekst in Romeinen 1 vers 16. Zegt u het hier even uit je hoofd? Romeinen 1 vers 16.
Ik ga het evangelie niet.
Want het is een kracht. Ja, nog verder.
Van
ieder voor een ieder geloof. Goed zo, dan gaan we even lezen. Romeinen 1 vers 16. En dan verklaart hij hier, Paulus. Want ik ga mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Ja. En dan lezen we een paar versen uit 2 Timotheus 1. En ja, dat is geen bevel. Ik heb hier niets te bevelen. Niemand heeft te bevelen behalve de Heere God. Maar misschien is het wel handig dat je dat voor u houdt, voor je houdt. Want de preek gaat op het laatste vooral over 2 Timotheus 1. En dan gaan we lezen vers 3 tot en met 14. Ik dank God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk, in mijn gebeden nacht en dag. Ja, ik vraag me wel een keer af of Paulus ook al geslapen heeft, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet heeft gedaan en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand, mijn erfenis, bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde in Christus, die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede pand dat u toevertrouwd is. Tot zover de schriftlezing. Toen wij terugkwamen uit Congo, mochten we ons echt aanpassen. De aanpassing in Nederland, na 19 jaar, genadejaren overigens, Congo was veel moeilijker dan dat we ons moesten aanpassen 9 jaar daarvoor in Congo. Ik was aangetrokken, ja, benoemd, of ooit benoemd, voor 50% van een kleine gemeente in Amsterdam. En de andere 50% werd ik dus wiskundeleraar. Naast de preken, huisbezoek en jeugdwerk stonden bij zending en evangelisatie hoog op de prioriteitenlijst. Ik vond al heel snel uit dat evangeliseren in Nederland veel en veel moeilijker was dan in Congo. Want als je daar niet over de evangelie sprak als blank en ze hoorden dat je, ja, zendeling, iedereen, elke christen moet een zendeling zijn. Dat je zendeling was, dan wordt van je verwacht dat je over de evangelie praat. Anders krijg je een opmerking, een vraag erover. Dus in Nederland was het heel wat lastiger. Enkele gemeenteleden, onder wie ik, trokken er regelmatig op uit om straten in Amsterdam te bezoeken, aan te bellen. Toen kon het nog. Van tevoren hadden we een hel gele, verschrikkelijke kleur, vond ik, voor dat plaatje, laten drukken met gegevens erop. En dat wij graag een Nieuw Testament kwamen aanbieden. En met de bedoeling ook, ze te waarschuwen, komen eraan! En je kan een Bijbel vragen, met de indirecte gedachte erachter was dat wij geen secte waren, maar gewoon een protestantse kerk. Ik heb al een keer gevraagd aan de mensen aan de deur, hebt u dat gele papiertje gezien? Of wat heb je dat? We krijgen zomaar rotzooi door de brievenbus heen. Dus vaak werd die niet gelezen. Nadat wij enige tijd dat huis aan huiswerk hadden gedaan, ervaarde ik telkens een hindernis als we weer op pad gingen om dat mooie, maar hele moeilijke werk te doen. Dat werk werd voor mij meer een verplichting dan een vreugde. Wat was er met mij aan de hand? We hadden toch de beste, mooiste en de meest hoopvolle, fascinerende boodschap die er bestaat. Toen werd hem gezongen, onze hoop is op Jezus. Dat schiet me eventjes door. Het is toch een korte preek, ik mag even uitwijken. toen ik 1 Timotheus 1 las, niet de tweede brief, maar de eerste brief, de eerste vers staat, Jezus Christus onze hoop. Maar in een andere vertaling, een moderne vertaling staat, Jezus Christus is onze ene hoop. Nou, toen sprong ik uit mijn luie stoel. Ik had er nooit zo hoog gesprongen. 5 centimeter sprong ik. En ze vroeg, ik zeg, geweldig Heer, u bent onze enige hoop. En hoe kwam het dan? Dat ik me schaamde voor het evangelie. Ik had ervoor gebeden. En uiteraard over nagedacht. En ik kwam dus heel snel achter wat er mis was met mij. Ik heb het al gezegd, ik schaamde. Ik was bang om aan de deur afgewezen te worden. Ik schaamde me als de deur van mijn neus werd dichtgegooid met een harde bot. Ik schaamde me als er weer werd gezet, vooral voor dames. Dat is geen discriminatie, dat is werkelijkheid hoor, dat is mijn ervaring. Ik schaamde me als er door dames kwalijk werd gezet. Geen bestelling, geen belangstelling, meneer, je hoeft niet geld te drinken. Net alsof ik een besmettelijke ziekte zou overbrengen. Daar schaamde ik me voor. Ik was ook bang om voor het geld kadonaten, zoals een man, echt Amsterdammer, die mij de huid volschoot en me bezoor dat ik nooit binnen de deur mocht komen, anders zou hij me in de kaart slaan. Ik wilde ook niet meer in de situatie komen dat er een andere man de hond op me afstuurde. En toen moest ik denken, ik geloof de leiding van God geeft, want er staat in Hebreeën 2, dat Jezus Christus zich voor mij niet schaamde en mij zelfs zijn broeder, zijn broer noemde. Hij schaamde zich ook niet om voor mij aan het kruis te gaan. En dat gaf mij moed en kracht om door te gaan. Misschien heb je het verhaal wel eens gehoord, ergens in Rome is een diepe, ik geloof dat het nog bestaat, is een diepe put die veel toeristen trekt. Onder in die put zit een deur die toegang geeft naar de rivier de Tiber, die dwars door Rome loopt en die uitloopt in de Tireense Zee. In die put werden misdadigers gegooid. 30 konden erin zitten ongeveer. En soms werden er gevangen uitgehaald om onthoofd te worden. Het was in de tijd van Nero. Dat was geen prettige tijd, een afschuwelijke tijd. En anderen werden er soms uitgehaald om tegen de wilde dieren te vechten. En de uitkomst van deze zeer ongelijke strijd was duidelijk. Als er te veel gevangenen in die put zaten, meer dan 30, dan werd gekeken of er hoog water was in de Tiber. En als dat het geval was, werd de deur open gedaan voor onderen en iedereen werd weggespoeld. Dus het was bepaald geen pretje om daar te zitten. En toen Paulus zijn laatste brief aan Timotheus schreef, zijn laatste brief ook gewoon in het algemeen, 2 Timotheus dus, zat hij als gevangene misschien wel in zo'n soort put. Hij wist dat hij aan het eind van zijn aardse leven hier was gekomen. Het evangelie moest doorgaan. Het fakkel van Gods woord moest doorgegeven worden. Daarom bemoedigde hij zijn geestelijke kind Timotheus. Want soms schaamde Timotheus zich voor het evangelie. Bovendien ondervond Timotheus als voorganger tegenstand in zijn gemeente te Efeze. En ook waren er buiten de gemeente mensen die hem het leven zuur maakten. Vandaar dat Timotheus soms schaamde, zich ontmoedigd voelde. Zijn leermeester Paulus toonde in zijn leven dat hij na zijn traumatische bekering vlak voor Damascus altijd moedig was geweest en zich nooit voor Jezus Christus had geschaamd. Hij schreef al eerder aan de gelovigen te Rome dat hij zich niet voor het evangelie schaamde. En nogmaals, ik schaam mij het evangelie niet. Want het is de kracht van God tot behoud van iedereen die in hem gelooft. Ruim 100 jaar geleden, misschien heb je wel zo gehoord, was er een boksersopstand in China. Die boksers waren speciaal erop uit om migranten en christenen te vermoorden. Die mochten niet bestaan. Absoluut niet. In een zekere stad werd door die boksers opstandering de Bijbelschool omsingeld. Ze hadden een compound, een gedeelte ommuurd enzovoort. En de Bijbelschoolstudenten en hun leraren werden bij elkaar geroepen, bij elkaar 100 mensen. Er werd vlak voor de uitgang door de opstandelingen een kruis gelegd. En de leider van de opstandelingen die zei: beste mensen, of niet beste mensen, mensen, jullie hebben zelf te kiezen tussen leven en dood. Je gaat vrijheid als je over het kruis loopt en dat betekent dat je Jezus Christus verloochent. En je wordt meteen gedood als je langs het kruis loopt. En dan gingen ze. De eerste studenten, en ik kan het natuurlijk later, veel later, nu helemaal niet, maar ik kan ze helemaal niet veroordelen. Maar die liepen over het kruis heen. Ze gaven teken, ik verloof Jezus. De achterstudenten was een jonge vrouw, was pas tot bekering gekomen. En ze knielde neer voor het kruis en ze bad. En ze stond op en ze liep langs het kruis en meteen een schot, ze werd gedood. Maar die jonge vrouw gaf zo'n geweldig voorbeeld aan de andere 92 mensen die over waren, leerlingen en meester en professoren, leraren, dat iedereen van die 92 langs het kruis liep en werd gedood. Dan kan je nagaan hoe moedig voorbeeld van jou, van mij, een geweldige invloed kan hebben gebruikt door Gods geest op andere mensen. Paulus geeft in 2 Timotheüs 1, en dan kan je me letterlijk volgen, 6 adviezen, raadgevingen, om Timotheüs te bemoedigen, zodat hij zich niet over zijn verlosser hoeft te schamen. Het eerste advies van Paulus staat in vers 6, en dat zal ik maar even lezen, we hebben toch tijd genoeg. Daar staat dan, daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Nou, het eerste advies is, wakker je gaven aan, Timotheus. Ik mocht voor operatie mobilisatie, toen we al lang terugkwamen, waren uit Congo, naar de jaarvergadering van de GZP, Gereformeerde Zendingsbond. En ik ging er altijd graag naartoe. Niet alleen omdat het buffet zo heerlijk was, maar dat is een trekje van mijn vlees. Dat moet ik eigenlijk doden. Ja, eigenlijk, helemaal. Niet eigenlijk. Eigenlijk is het eigenlijk een lelijk woord. Het is al een flauwe woordspeling. Hè? Ja. Maar de prediking en de bijbelstudies en de getuigenissen waren echt verfrissend. En het bleek dus achteraf bij de laatste keer te zijn. En ik zat naar de jongeman. En die jongeman die zong mee en die luisterde mee enzovoort. Hij was zo aandachtig, nou geweldig om naast hem te mogen zitten. En tijdens de pauze stonden we naast elkaar om een beetje koffie te drinken. En ik zei tegen hem, hier, jij vindt het mooi, hè? Ja, ik leef zo verschrikkelijk mee. En toen opeens vloekte het uit. Uitvloepers kunnen ook gelijk worden, overigens. Ondanks onze mankementen. Ik zei, zou je zelf niet uitgezonden willen worden? Hij stond even stil. Zijn kopje viel net niet uit zijn handen. En hij zei toen, ik uitgezonden? Ik heb helemaal geen gave om uitgezonden te worden. En toen heb ik hem mogen uitleggen dat iedereen die wederom geboren is, door Gods geest en door God te woord, op zijn minst één gave heeft. Dat kan een gave van dienst zijn, van hulp, van onderwijs, van evangelisatie, van muziek of andere gaven die je gebruikt tot eer van God en de meeste zijn tot opbouw van de gemeente. Het tweede advies van Paulus, raadgeving aan Timotheus en ook voor jou en voor mij, staat in vers 7. Daar gebruik de goddelijke krachtbron die ook voor jou beschikbaar is. Dat is de eerste dan. En de tweede, de goddelijke krachtbron die voor jou beschikbaar is. Daar staat in vers 7, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezondenheid. van discipline. Heer Jezus vertelde zijn discipelen, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. U weet het, Handelingen? Nee. Vers? Goed. Ja. Ik ben echt de onderwijzer hoor. Je moet tegen me vragen. En in Congo gaven ze tenminste allemaal antwoord. De wachten ze niet heel beleefd op de ander, maar ze schreven het antwoord, want ze waren zo verschrikkelijk blij dat ze het antwoord wisten. Het enige verschil met mij was dat ik toen niet doof was en dat ik nu wel doof ben. Dus, maar dat is minimaal verschil. Ja, Handeling 1, vers 8. Daarom gaf hij ze ook de grote opdracht. Eerst die kracht ontvangen van de Heilige Geest en daarna de grote opdracht. Want je bent 0,0, niets, krachteloos als je die kracht van Gods Geest niet hebt gekregen. Die heb je nodig op twee grote dingen. Eerst heb je die kracht van God nodig om te leven zoals God dat wil. Ik ben zo zwak als met de wat. Ik heb de neiging om zo in elkaar te vallen. Ja, het valt mee hoor. De EHBO hoeft nog niets te doen. Maar je weet maar nooit. Dus mijn vriend, Johan Vriendsel, die stond te preken in Norwegen. Hij was gewoon slechts 84 jaar. En toen zat hij in elkaar. Helemaal niet verwacht. Dus, dit keer, je bent gewaarschuwd. Dus, ja, mag dus de middel gebruiken om te leven zoals Christus. En het doel is om gelijkvormig te worden, ook een wiskundige term, aan het beeld van Jezus Christus. Gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus Christus. Dat is het doel van een christen zijn. Hem te verheerlijken door meer en meer te lijken op Jezus Christus. En het grote werk is de opdracht om het evangelie te brengen. De evangelie van Jezus kruisdood, verzoening door voldoening en zijn opstanding. Het derde advies aan Timotheus en ook aan jou en aan mij, zodat we moedig zonder te schamen het evangelie doorgeven. Het derde advies, dat is dan aanvaard het lijden. Dat staat in vers 8. Schaam je dus niet voor de getuigenis van onze Heere en ook niet voor mij, zijn gevangenen, maar leid met mij verdrukking om de evangelie overeenkomstig de kracht van God. Ja, christenen, en ik moet ook uitkijken, als je een feestje uitnodigt, ga je dan je eigen mensen uitnodigen voor de kerk, voor de connectgroepen, voor de bidstond, of ga je er ook echt ongelovigen uitnodigen? Dat wil ik ook, dat ze erbij zijn. Dat ze ook kunnen zien dat christenen feest kunnen vieren. Ja. Christenen moeten uit een comfortabele leefgebied komen, Theo van Barneveld. Er kan een hevige geestelijke strijd in hun leven komen of een lichamelijk lijden. In Filippenzen 1 vers 29 staat er, want aan u is de genade verleend. Stop. Want aan u is de genade. Oh, dan komt er iets prachtigs. Genade verleend. Ja. Het begint is wel prachtig. Voor Christus. Niet in hem te geloven. Niet alleen in hem te geloven. Maar ook voor hem te lijden. Dat doet Paulus genade. Om voor hem te lijden. Een aantal jaren geleden. We waren al in Nederland. Werd ik uitgenodigd. En dat vond ik een grote eer om te spreken. En locatie was geheim. We kregen, maar nou weten we het, Veldhoven was het in Brabant, mijn geboorteprovincie. En daar was een lang weekend van Jemenitische christenen. Of mensen die op zoek waren. Jemen. Derde plaats van christenvervolging. Afschuwelijk land. En de Houthis. felle Israël-tegenstanders. En dan mocht ik spreken, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag spreken. En dat gaan luisteren. Het lijkt wel Chinezen. Vorige week mocht ik in de Chinese kerk praten, spreken. Ja, het waren jongelui, stukken 40 geloof ik, die allemaal net zo Nederlands spreken als wij, enzovoort. Maar ik ken geen Arabisch, het moest vertaald worden. Ze luisteren zo goed, net zoals die Chinezen. Ze haalden de woorden uit mijn mond. De beste ogenblikken van mij waren niet de prediking van mij, nee, dat is ook het eigenwijs zijn enzovoort. Maar om de verhalen van die mensen te horen. En het was één grote rood draad. Als je voor Jezus kiest, ben je leven niet zeker. Je wordt in ieder geval getreiterd, onder druk gezet, gemarteld, gevangen gezet. En vaak ook als je niet eerder weg bent, gedood. Dat was de realiteit van al die mensen daar. En ze waren blij in de hemel. En ze hadden maar één verlangen. Dat hun familieleden daar, die achter waren gebleven, ook tot geloof in Jezus zouden komen. Geweldig was het. En ik werd het meest ontroerd door een jongeman. Een jongeman. Ik weet niet eens meer hoe die heet. En die gaf zijn getuigenis. Hij zei, ik ben tot geloof in Jezus gekomen. Ik ben gevlucht omdat ik van Jezus houd. Maar Heer Jezus, Gods woord, de Heilige Geest, die heeft zo op mijn hart gelegd dat ik terug moet. Ik spitste mijn oren. Terug moet, dat betekent je dood. En er werd over gediscussieerd na afloop, dat kon je ook over de prediking en over getuigenissen. En hij werd geadviseerd, dat doe je toch niet. Hij zei, ik ben vol van Jezus, vol van dankbaarheid, vol van de Heilige Geest. En ik heb mijn leven zo in de handen van Jezus gegeven. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u Heer. Dat zo hoorde hij niet, want dat klinkt in vette nog wel, dat zingen maar heel weinig meer. Daarom kon ik het niet meteen vlot citeren. En dat heb ik gegeven. Ik ga terug. Wat er ook gebeuren mag. Hij is teruggegaan. En we hebben totaal niets meer van hem gehoord. Wat een voorbeeld van moed. Is dat niet overdadige moed? Ik kan er niet over oordelen. Zou ik dat gedaan hebben? Aanvaard het lijden, Timotheus. Dat hoort er helemaal bij. Nogmaals, aan u is de genade verleend om niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Het vierde advies aan Timotheus. En ook ons om moedig zonder schaamte ook voor Jezus uit te komen. Staat in vers 9. Daar staat dan, hij heeft ons Jezus heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die is aan ons gegeven is. Die aan ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Vierde advies, herinner wat God in jouw leven heeft gedaan. Herinner wat God in jouw leven heeft gedaan. God heeft jou uit de hel gehaald. Uit de klauwen van de duivel staat er en ook in Timotheus ergens. Hij heeft jouw zonde vergeven en eeuwig leven geschonken. Elke dag geeft hij jou zijn oneindige genade. Zijn stapelgenade noemen we dat. In Johannes 1 staat, hij geeft ons genade op genade. Het houdt gewoon niet op. Oneindige genade. En hij wil je dagelijks volmaken met de kracht van zijn geest. Hij is de trouwe die nooit loslaat het werk dat in jouw leven is begonnen. Niemand, hij laat je nooit en nooit vallen. Niemand kan je ooit scheiden van de liefde van Christus. Romeinen 8. En er staat in Filippenzen 1, vers 6. Hiervan ben ik ten volle overtuigd. Dat is een van de eerste versen die ik uit mijn hoofd leerde, na mijn bekering. Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Hij is de trouwe. Hij laat je nooit los. Hij zegt, Jezus Christus, twee keer in Johannes 10, helpt hij het over de schapen. Ik ken de schapen zijn in mijn hand. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Johannes 10, vers 28. En 1 vers daarna staat. En niemand zal ze uit de handen van mijn vader roven. Een dubbele goddelijke bescherming. Beter bescherming bestaat er niet. Vijfde advies. Vers 12. Je wordt door Jezus bewaard. Dat heb ik al. Wees dus zeker van je geloof. We hebben een dubbele goddelijke bescherming. Het zesde advies aan Timotheus, maar ook aan ons, aan u en aan mij. Om moedig voor Jezus uit te komen, verdiep je in Gods woord. Vers 13. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, de gezonde woorden, de gezonde leer die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Verdiep je in Gods woord. Weet je waarom een heleboel christenen niet van Jezus getuigen? Ze kunnen het gewoon niet, want ze weten niet wat ze geloven. Ja, Jezus, kerst, ja, Jezus is geboren. Iemand zei niet een tijdje geleden tegen mij, toen, wat gebeurde met Pasen, dat is de Heilige Geest nog uitgestort. Iemand die opgegroeid is met de schriften en dat te zeggen, dan weet je heel weinig of wij of niets. Laat staan dat je een intieme relatie met Jezus hebt. Nee, helemaal gelovige kerkmensen kunnen niet getuigen, want ze weten niet wat ze geloven. Ja, je moet maar naar de kerk komen, je moet maar de dominee spreken, want die wordt ervoor betaald. Kreeg ik vroeger te horen. En in de eerste Petrusbrief staat, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de onvervalste melk, waardoor je kan opwassen in het geloof. Groei. Petrus moedigt het ons ook aan in het laatste vers van de tweede Petrusbrief, 2 Petrus 3 vers 18. En groei in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Hem zij de eer. En elders in Colossense, dat vind ik zo'n schitterende vers. Laat je hart vol zijn van Christus woorden. Of in mijn oude vertaling. Dat is de HSV die ik gelezen heb, maar mijn oude vertaling. Ja, die past helemaal bij mijn leeftijd. Dat is 51. Dus laat Gods woord rijkelijk in je wonen. Dat wil ik. Hosea 6 zegt, we willen naar jagen om u te leren kennen, Heer. Te jagen. Er staat ook in Romeinen 8, Paulus zegt, en ik wil niet jagen om hem te leren kennen. Dat is niet alleen hier, deze kennis van je hoofd, maar speciaal je hart. Je intieme geborgenheid met Jezus. Daar vlak ik aan. Om hem beter te leren kennen. Laat je hart vol zijn, rijk en gevuld met Christus woorden. Paulus heeft ook in jou en mij dus 6 adviezen gegeven. Ik moet nog even doorkussen. 6 adviezen gegeven, 3 adviezen om moedig voor de Heer Jezus Christus uit te komen. En zonder je te schamen het kostbare evangelie in je eigen Jeruzalem, je eigen omgeving brengen. En wellicht tot het uiterste van de aarde. Je staat er niet alleen voor. Gods geest en Gods woord willen je daarbij krachtig bijstaan. Heel bekende tekst, Handelingen 1, vers 8. Ik ken het nog steeds in stamtaal, zo vaak hebben we gebruikt. Maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt en jullie zullen mijn getuigen zijn. Te Jeruzalem, eigen omgeving. In heel Judea, in Nederland, in Galilea, in Europa en tot aan het uiteinde van de wereld. En dan gaan we zonder schamen het evangelie te verkondigen. En het schitterende is, ik kan het niet. Ik ben een zwak mannetje die af en toe een grote mond kan hebben. Ja, die moet minder worden, hè? Minder. Maar God wil je daarvoor bekwaam maken. En dat haal ik niet zomaar uit mijn theologische duim. Dat staat heel duidelijk in 2 Korinther 3, vers 5. 2 Korinther 3, vers 5. En er staat zo'n bemoedigend tekst voor mij. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van het nieuwe verbond. Want ik ga met evangelie niet, met deze kracht van God, voor tot behoud voor ieder die gelooft. Doe jij mee? Ja, maar ik ben zo'n christen. Ja, uitgenade ben ik ook al een paar decennia. Uitgenade, christen. Telkens moet weer aangevuurd worden door Gods geest en door Gods woord. Doe je mee? Het evangelie door te geven. Je eigen omgeving. En misschien wel in ver weggestoken. Vader, we danken u zo hartelijk dat wij onbekwame mensen bekwaam gemaakt worden door u alleen. Dat u ons de kracht daarvoor geeft om te leven zoals u wilt. Die jagen naar het feit dat we gelijkvormig willen worden aan het beeld van Jezus. Die jagen om u beter te leren kennen. Die jagen naar heiliging. En Heere God, door het alle jagen worden we niet moe van, want u geeft ons daar de opdracht voor. We prijzen uw naam, Heer, dat uw woord, het woord van God snel loopt, zoals een van de psalms dat zo duidelijk zegt. Er is haast, er zijn nog zoveel mensen, miljarden mensen, ongelooflijk, die nood van u hebben gehoord, ontfert u zich. Heer God, wilt u ons bekwaam maken om evangelisten te zijn, of zendelingen, of wat voor naam, of zonder naam, als het getuigenis van Jezus maar helder mag zijn. Heer God, en ik dank u dat u dat wil doen in ons persoonlijke leven, door de eer van uw naam, en door de uitbreiding ook van deze gemeente. Amen.